Als ze mij vragen, is autosport gevaarlijk? Dan zeg ik altijd, autosport heeft zijn gevaren, maar bijvoorbeeld wielrennen is gevaarlijker. And it's lights
out and away we go. Van kinds af aan ben ik zot van autoracen. Ik ben verslaafd aan de ronkende motoren en de spanning en dynamiek. Elke week komt mijn droom in vervulling en praat ik met racers van verschillende autosporten. Mijn naam is Margot en welkom bij... Racetrack. Hier bij mij zit Anthony Kumpen. Anthony, je bent begonnen op je 8e met karten en op je 16e overgestapt naar de autosport. En daar heb je verschillende kampioenschappen gedaan, zoals bijvoorbeeld Formule 4. Je bent onder andere vice-wereldkampioen geworden, Belgisch kampioen, hebt verschillende keren Zolder gewonnen en 24 uur Spa-Francorchamps. Nu ondertussen zit je in de NASCAR. Je bent ook bezig jonge piloten op te leiden en je hebt een eigen raceteam. Daarnaast kart je zoon nu. Hoe voelt dat eigenlijk om hem te helpen en hem zo in je voetsporen te zien treden?
Ja, dat is wel heel speciaal. Met uw eigen kind is het toch nog iets anders, want ik begeleid dan heel veel jonge piloten en dat varieert. Meestal zijn dat jongens tussen de 16 en 25 jaar die ik begeleid, maar dan mijn zoontje is 9. Dat is toch wel een heel ander gevoel als je iemand van je eigen bloed moet gaan begeleiden, promoten. We zijn heel veel onderweg. Ik ben gisteren zondag ben ik teruggekomen van Italië, waar we gaan testen in Italië. Morgen dinsdag vertrek ik terug richting Italië met de kleine die dan wedstrijd heeft. Dus zitten we weer een week daar. En we zijn heel druk bezig.
Waar vind je eigenlijk de tijd? Want ik hoor zoveel werk en dan denk ik, is dat maar 24 uur op een dag? En...
Ja, ik ben ongelooflijk veel onderweg. Dus ik ben nu eens toevallig hier, maar ik denk dat ik nu een 30 uur in België ga zijn. Ik denk dat ik volgend jaar al boven de 220 dagen in het buitenland zit. Dus het is veel op vliegtuigen zitten, tussendoor proberen bij te werken. Administratie, zoals u hier kan zien op mijn bureau, is dramatisch. Ik ben dit jaar ook heel veel weg geweest en het loopt nu nog door. Ik hang al mijn kalenders hier aan mijn bureau, omdat in zo'n Outlook-kalender is dat heel moeilijk bij te houden. Maar ja, als ik nu kijk, heel even, dus nu ben ik weg en dan ben ik een weekje thuis en dan ben ik naar Amerika. Dus veel ben ik niet thuis. En als ik volgend jaar mijn kalender bekijk, is het helemaal dramatisch. Dus maar ik ben dat leven gewoon.
U houdt dus eigenlijk van een druk leven. U bent niet iemand dat gewoon kan stilzitten.
Nee. Zo'n bureau zitten hier, dat hoort er een beetje bij, een beetje administratie. Gelukkig heb ik iemand die het grootste deel van mijn administratie doet. Maar ja, ik zou niet graag een jaar hebben waar ik meer dan 100 dagen in België zit. Ik ben dat niet gewoon. Als ik nu kijk naar volgend jaar toe, ik denk dat mijn zoontje van 9 al 100 dagen in het buitenland zit.
Allee, dus, dan trekt op de papa.
Ja, absoluut. En ja, die is dat ook al echt gewoon aan het worden.
Ja, je managt dus ook andere coureurs, je helpt hen. Maar wie heeft u eigenlijk geholpen toen je naar NASCAR ging?
Ja, NASCAR was iets heel nieuws. NASCAR is eigenlijk in Amerika de tweede grootste sport. Je hebt in Amerika de grootste sport, dat is American football. Dan heb je NASCAR en dat is groter dan bijvoorbeeld NBA of de baseball. En als Europeaan om daartussen te komen was niet makkelijk. Ik ben in 2014 met mijn NASCAR begonnen. En ik was toen toevallig aan het kijken, wie van Europa heeft banden met NASCAR. En dan ben ik uitgekomen bij Jeff Gordon. Jeff Gordon is een beetje de Schumacher van de NASCAR, of toen in ieder geval, nu is hij op pensioen. Maar hij werkt nog voor verschillende teams. En zijn vrouw is Belgische. Dus, en zijn vrouw is Limburgse toevallig ook nog. Dus die komt uit Zichen-Zussen-Bolder. Ik weet niet eens waar dat ligt, maar het ligt in Limburg. En dan even gaan kijken van wie kent die man van hier in de buurt en zo. En zo via mensen die ik kende met hem in contact gekomen. En die heeft me dan heel veel kunnen begeleiden. En daardoor heb ik heel veel mogelijkheden gekregen in Amerika. En dat was wel mooi. Omdat het als Europeaan was ik daar toch wel een beetje aan een baan breken. Ik was de eerste Belg die het deed. Maar ik denk zelfs dat ik de enige Europeaan ben die de hoogste NASCAR-licentie heeft. Dus dat maakte wel, dan heb je wel nood aan iemand die je kan begeleiden. En Jeff Gordon heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. En ondertussen zijn we goede vrienden geworden en zien we elkaar nog regelmatig.
Dat is wel leuk. Ja, ik heb nu een fragmentje meegenomen.
Anthony Kumpen is on top of his car, in front of his crowd, on his own track. What a beautiful sight for the two-time champion celebrating in style. just in front of us.
Ja, dit is dus een fragment toen je voor de tweede keer het kampioenschap van NASCAR Wheelen Euro Series hebt gewonnen. Ja, wat doet dit fragment eigenlijk met u?
Ja, dat was een heel mooi moment, omdat, zoals ik zei, NASCAR in Europa was toen nog vrij nieuw. Hè. Dat was eigenlijk een paar jaar bezig in Europa. En dat was toen toevallig dat de finale van het Europees kampioenschap op het circuit van Zolder plaatsvond. En het circuit van Zolder, ja, ik ben daar opgegroeid. Ik woon op een kwartiertje van het circuit. En ja, die druk was toen wel heel groot. Want enerzijds was het mijn thuiscircuit. We waren met een vijftal rijders die nog voor de titel aan het vechten waren. Ik denk dat ze toen in Zolder de grootste crowd hadden van dat jaar. Van alle wedstrijden die ze organiseerden. Dus er kwam heel veel volk. En je had dan Jeff Gordon, die toen uitgenodigd was door NASCAR als zijnde Grand Marshal. Grand Marshal is eigenlijk iemand, een bekende figuur, en dat moet niet uit de autosport zijn, maar gewoon een bekende figuur. In Amerika zijn dat vaak acteurs en dergelijke, zoals een Sylvester Stallone en zo die dat doen. Maar hier hadden ze dan Jeff Gordon uitgenodigd en dat was dan ook nog mijn begeleider, of ja, een beetje die mij managede. En die was een Grand Marshal en die kwam met zijn hele familie naar hier, dus die druk werd nog eens extra groot. En dan, ja, ook ja, mijn kleine was erbij, die dan ook net met die karting een beetje was begonnen. Nog op heel kleine schaal, nog geen wedstrijd of zo. Dus, en dan ja, moet je proberen waar te maken. En dat lukte, dus dat was wel een van de mooiere momenten in mijn carrière.
Eigenlijk het winnen is zo nog iets extra erbij, of gaat u echt gewoon voor het racen en het winnen is van oké, ça va?
Nee, ik heb altijd, kijk, er zijn verschillende manieren om aan sport te doen en ik heb altijd wel proberen voor die overwinning te gaan. Sommige mensen weten op voorhand, kijk, een top 5 is voor mij goed of zelfs een top 10 is voor mij goed, maar dat is bij mij aan mij nooit niet besteed geweest. Ik heb altijd willen winnen, maar ja, winnen is niet evident. Ook al ben je favoriet, en ik was toen wel favoriet, maar dan is de druk ook hoger. Dus, en ik vind die extra druk wel fijn, maar ja, je moet er ook mee kunnen omgaan. En zeker toen ik met NASCAR begon, omdat het al redelijk laat in mijn carrière was en het was toch iets anders dan wat ik gewend was, ben ik ook met sportpsychologen gaan werken en dergelijke. Dus, maar die druk van het winnen, dat is toch iets speciaals. En als je voor die overwinning kunt gaan en als het lukt, dan is het des te specialer.
Dat je favoriete circuit is Zolder. Maar wat maakt het nu steeds zo spannend om telkens op een circuit te gaan en ja, toertjes daarop te rijden?
Ja, dat is heel bizar. Hè? Je rijdt inderdaad gewoon rondjes en die rondjes die blijven er hetzelfde uitzien. Hè? Dat circuit verandert natuurlijk niet. Maar de omstandigheden veranderen wel heel veel. Hè? Je hebt weersomstandigheden die veranderen. En dan is het niet alleen tussen regen en droog, maar het is ook gewoon de temperatuur die een rol speelt, de windrichting die een rol speelt, de concurrenten waar die zich bevinden op de piste, dat allemaal een rol speelt. Dus het is toch iedere keer anders. Iedere keer als je op een circuit gaat rijden, tussen vorige week en deze week kunnen de tijden heel verschillend zijn. En daarop moet die auto anders afgesteld worden. Dus daar moet je aan werken met je hele team. Want bij autosport is een beetje, je ziet vooral degene die op het podium staat, en dat is de piloot. Maar er is een heel team achter wat er heel veel werk in steekt.
Bij Formule 1 zie je sommige coureurs rijden beter wanneer dat slechter omstandigheden zijn. Is dat bij u een verschil?
Ja, ik ben wel heel goed in de regen. Dus, en ik rij ook heel graag in de regen. En dat is iets wat je graag moet doen, want het is gevaarlijker en moeilijker in de regen. Maar ja, het is, ik rij heel graag in de regen. Waarom ook? We zijn België. We moeten heel veel in de regen rijden. Als je nu zo bijvoorbeeld zou gaan trainen, deze weken, ja, dan is het regen. Het is weinig kans dat het droog is.
En nu, met NASCAR in Amerika, wat is er nu zo verschillend met de circuits hier?
Ja, NASCAR in Amerika wordt 80% afgelegd op ovale circuits. Dus ovale circuits, dat zijn eigenlijk circuits die gewoon ja, een soort van cirkel zijn. Soms is dat een tripod, soms is dat een echte oval, soms is dat een echte cirkel. Dus ja, dat is doordat je op die ovale rijdt, zoals ze het noemen, want ze noemen het oval tracks, Die hebben dan gebankte bochten, dus dat betekent dat die bocht bergop gaat een beetje, dus in de bocht. En dan kan je veel meer snelheid in die bocht aanhouden. Dus die snelheden liggen gewoon veel hoger. Ik weet, toen ik mijn eerste Europese titel haalde, toen belde NASCAR mij en ze zei, ja, congrats, you're the European champion. Now you can come and run with us in the US. En ik zeg, ja, oké, dan wil ik Daytona rijden. En dan beginnen gewoon te lachen. Ze zeggen, Daytona is de gevaarlijkste, de moeilijkste NASCAR-wedstrijd die er is. Ik zeg, ja, maar ik zeg, dat is wel ook de bekendste. En die kennen ze in Europa goed. Dus ik wil die doen. Ze zeggen, ja, dat gaat niet gebeuren. Ik zeg, ja, maar jullie vragen wat ik wil rijden. Ik wil daar rijden. Ja, oké, dan moet je eerst dat en dat doen. Dus die wedstrijden. En als die allemaal goed verlopen, dan krijg je pas die licentie om... om Daytona te doen. Dus ik heb al die stappen moeten doorlopen. En ik heb die ook allemaal dadelijk gehaald. En dan had ik de Super Speedway License, noemt dat. En dan mocht ik Daytona doen een jaar later. Dus dat was ongeveer, ik word een 14 kampioen. 15 heb ik al die stappen doorlopen in Amerika. En dan in februari 16 mocht ik Daytona rijden. En dat was de allereerste keer dat ik echt schrik had in een auto. Amai. Dat ik echt dacht van... Als ik hier maar gewoon levend uit ga, dan ben ik al blij.
Eigenlijk, zoals je zei, je hebt de piloot en daarachter zit een heel team. Hoe is het om eigenlijk je vertrouwen daarin te moeten leggen? Want als je een pitstop moet doen of zo, dan is het wel even hun moment. En als zij het verkeerd doen, dan moet jij het als rijder terug oplossen. Moet je een goede band met hun hebben?
Ja, het is heel belangrijk om een team achter je hebben te staan. Want het is vaak zo, een team zijn meestal twee wagens, dus twee piloten. En een hele crew. En die hele crew, die kunnen een beetje een voorkeur hebben voor piloot A of piloot B. En dat moet je zelf creëren, dat ze jou als voorkeurpiloot hebben. Dus je moet de hele team een beetje achter je krijgen, maar ook een band mee opbouwen dat je ook heel veel vertrouwen erin hebt. Als ik geen vertrouwen heb dat mijn monteur mijn wielen goed heeft vastgezet, dan ga ik... Die eerste ronde iets trager rijden om toch te kijken, is het alles goed?
Creëert dat niet nog meer stress, vooral in het begin? Van, ik moet mijn team, we moeten goed kunnen samenwerken. En dan ondertussen moet jij nog goed presteren.
Ja, dat wel. En zeker als je, als ik in Amerika ging rijden, had ik mijn eigen crew niet bij. Dus dan ga je met een nieuwe crew werken. Dus dat is altijd. Het is niet alleen het rijden zelf. Het rijden zelf is echt maar een fractie van de job. Ik denk het rijden... neemt niet 10% van de tijd in beslag. Het is echt alles wat er rond is en die meetings met die ingenieurs, die meetings met je hoofdmonteurs, de strategiebesprekingen, daar moet je een goede band creëren. En dat is heel belangrijk. En zowel dat jij stress hebt om het goed voor hun te doen, hebben zij stress om het goed voor jou te doen. Dus dat creëert wel een beetje extra dimensies aan die sport.
Ik heb nog een fragmentje bij. There's a big crash there. There's a car who lost it. Car has lost it on the way in. Oh no. Oh, that's a horrible accident. That is a horrible accident involving the Sauber Junior team. And that is not what anyone wanted to see. A horrible smash at the top of the hill in Radion. Dit was dus het dodelijk accident van Anton Hubert op Spa. Is het nu echt zo moeilijk op Spa om te rijden? Omdat ik het wel al vaak heb gehoord dat het een moeilijk circuit is.
Spa is een heel moeilijke baan, omdat er heel veel blinde punten zijn, zoals ze zeggen. En met Antoine Hubert, het accident. Waarom is het eigenlijk zo fout gegaan? Je hebt een Spa, je gaat eigenlijk au rouge naar beneden. En dan gaat het heel steil omhoog. En in dat bergopstuk, het enige wat je ziet is de lucht. Dus hetzelfde als je een auto rijdt en je zou gewoon naar boven kijken naar de blauwe lucht. Meer zie je niet. En hij stond gewoon dwars op de baan. Dus autosport is enorm verbeterd qua veiligheid de laatste jaren. Maar het is vooral begonnen met het dodelijk ongeluk van Ayrton Senna. Toen hebben ze gezegd bij de FIA. De FIA is eigenlijk het orgaan dat alles regelt in de autosport. En toen hebben ze gezegd, kijk... Dit kunnen we ons niet meer veroorloven, want dat weekend, niemand denkt er nog aan, maar dat waren twee doden dat weekend. Dat was Ayrton Senna en Roland Ratzenberger, die veel minder bekend was. Maar toen Senna natuurlijk stierf, wat toen de man was die wereldkampioen ging worden, de beste piloot in de Formule 1 aanzien werd, toen zeiden ze, oké, nu hebben we echt te veel negativiteit over die autosport rond ons. En hebben ze heel veel aan die veiligheid verbeterd. Dus en nu, zoiets lekker wat met Antoine Hubert is gebeurd, is iets wat haast niet meer gebeurt. Maar als je teruggaat naar de jaren 80, dan begon je een seizoen en pak dan de Formule 1. Dat zijn 20 of 22 rijders waren dat toen. Maar van die 22, toen in de jaren 80 of zeker jaren 70 en vroeger, ja, dat waren er aan het einde van het jaar misschien nog 15, misschien nog minder. Dus tussen 1/3 en de helft van het peloton verloren hun leven met de autosport.
Amai.
Maar nu in deze tijden is dat niet meer zo.
Dus zelf heeft u geen schrik wanneer dat u in de auto kruipt?
Nee, je weet als je autosport doet dat je ongelukken gaat hebben. En ik heb er ook al redelijk veel gehad. En hoe langer je carrière, hoe meer dat er komen. En als je een seizoen hebt zonder één ongeluk, dan mag je van geluk spreken. Dus je hebt er ieder jaar wel een paar. Maar dat zijn er vaak heel kleine. Ik heb er één zware gehad in 2018. En die onthoud je dan ook wel. Hè. Dus hersenschudding, gebroken voet, van die dingen. Maar dat is het verste waar ik ben geweest. Houd vast, hoor. Ik heb hier geen hout. Maar dat gebeurt wel. En dat moet je wel een beetje in calculeren.
Je moet mentaal toch heel sterk zijn om zo'n klik te kunnen maken aan een auto-ongeluk. Want zelf heb ik ook al een auto-ongeluk meegemaakt. Het duurde bij mij zo lang voordat ik terug in een auto durfde te gaan. En dan bij u is dat zo van, de volgende race is misschien binnen volgende week of binnen 2 weken. Ik moet trainen, ik moet er terug in gaan.
Maar dat is de fout die de meeste mensen maken. En dat doe je zeker als je bijvoorbeeld in het verkeer een ongeluk hebt. Dan zeg je, nu heb ik schrik, nu ga ik niet met de auto rijden. Maar eigenlijk zou je gewoon een dag erop moeten gaan rijden. En dat is ook hetgene wat we doen als het op circuit. Mijn zoontje heeft ook twee zware ongelukken gehad. Waar hij overkop gaat met een kart. Toen hij de eerste keer overkop ging, zat ik hier toevallig op mijn bureau. En hij was in Genk aan het rijden. En ze bellen mij en ze zeggen, maar het was echt, echt, echt erg. Dus hij zou nu moeten rijden, of als hij er begint over na te denken, gaat hij niet meer rijden. Ik ben hier opgestapt, ik had alle meetings afgezegd, ik ben doorgegaan naar Genk. En ik zeg, ja, ga je nog rijden? Ja, maar dat gaat niet, hè. Kart is helemaal kapot. Ik zeg, ja, ik zal wel een kart vinden. En ben ik gewoon naar een ander team gegaan, heb ik gevraagd, mogen we even kart lenen? En heeft hij dadelijk terug gereden en dan is het ook weg.
Je zei zelf, je zoon heeft nu al 2 ongelukken gehad. Geeft het geen stress voor u om steeds, als je hem in die auto ziet, alleen in de kart ziet gaan, van het kan teruggebeuren, een ongeluk?
Ik heb veel meer stress bij hem als bij mij. Ik heb 2 keer niet met hem mee geweest en 2 keer is hij over kop gegaan. Dus nu heb ik ook wel zoiets in mijn hoofd. Ja, nee, ik moet er altijd bij zijn. En ook, ik heb speciaal zijn helm zo gemaakt, want in een kart zitten ze natuurlijk buiten, zo'n beetje zoals je in een Formule 1 buiten zit, en die helm zie je goed. Ik heb speciaal zijn helm helemaal fluogeel gemaakt, dat ik hem van ver zie. En ik kan ook niet, als mijn telefoon gaat of wat dan ook, tijdens dat hij aan het rijden is, kan ik mijn ogen er niet van afhouden.
Op een bepaald moment kom je negatief in het nieuws met het hele dopingverhaal. Ja, is het iets waar je over wilt praten of niet?
Ja, maakt mij absoluut niet uit. Ik heb er ook een heel artikel over gemaakt toen ik terug begon te reizen.
Hoe was het om na 4 jaar terug competitief mee beginnen te doen?
Ik heb heel lang getwijfeld om terug te reizen. Want dat is eigenlijk ook waarom ik heel veel met jeugdige piloten ben beginnen te werken. En veel meer met het team bezig, omdat ik mocht niet reizen op een bepaald moment. Ik heb 4 jaar niet mogen reizen. Ik nam medicatie. En als je medicatie neemt, ik dacht, als je een voorschrift hebt, dan heb je voldoende. Maar je hebt dan een therapeutic use exemption nodig en dit. En dat had ik niet. Maar ik ben dan achteraf ook, ik dacht, ja, ik ben toch niet dom. Ik doe die autosport al zo lang en ik ken de regels wel. Maar wie denkt er aan doping? Dus ik ben dan ook aan ervaren piloten met wie ik veel koerste. Heb ik gezegd, kijk, ja, maar dit en dit en dit. En dat had ik bij hier, mijn voorschrift. Maar ja, dat is toch voldoende, zeggen die allemaal. En ik zeg, nee, dat is niet voldoende. Dus omdat er al ervaren piloten totaal niet wisten hoe het moest, ben ik ook beginnen denken, ja, ik moet wel zien dat er, als er jonge, talentvolle piloten zijn, dat ik die wel de juiste informatie meegeef. Eigenlijk had ik me altijd voorgenomen, zo 2,43, ik weet niet, daar stopt het. En nu was die kleine zoveel aan het reizen en dat geeft zoveel meer voldoening als zelf reizen. Dus eigenlijk had ik wel gestopt, denk ik, toen hij begon te reizen. Maar door mijn dopingschorsing mocht ik toen niet rijden. En dan dacht ik, ja, ik moet toch wel nog 1 jaar volledig iets goed doen om het mooie af te sluiten. En dan heb ik vorig jaar slechts, of ja, dit jaar, slechts 1 wedstrijd gereden. 2e geworden in het Europees kampioenschap. En nu ga ik nog 1 volledig seizoen doen. Wat er daarna gebeurt, weet ik niet. Maar als het zo verder evolueert met mijn zoontje. En ik heb heel veel piloten die echt vragen van ja, maar ik heb begeleiding nodig. Ik zoek management en dergelijke. Die ik allemaal moet afketsen omdat ik gewoon niet tijd heb. Dus ik denk dat ik nog 1 jaartje ga koersen. En dan, maar dan moet ik wel de titel halen, want anders dan doe ik nog 1 jaartje erbij. Dus we zullen wel zien hoe het gaat. Maar ik zag wel dadelijk toen ik terug begon na 4 jaar. En ik heb ook in die 4 jaar echt bijna zelf niks gereden. Want ik dacht, ja, als je geen doel hebt, als je niet moet presteren, dan wil ik het ook niet doen. Dus dan had ik die ene wedstrijd en dat ging dan dadelijk goed. En dan denk ik, ja, ik kan nog altijd kampioen worden tegen die jochies van 20. Dus gaan we dat nog eens doen en dan zien we wel verder daarna.
Dan wens ik je nog heel veel succes voor het komende jaar.